Dus u wordt al gezegd op voorhand dat je me niet goed gaat verstaan. Dus ik kom van de Vlaanders en ik kan geen Nederlands. Nu spreken ze Waaslands. Maar ik zou dan toch proberen in de mate van het mogelijke van mijn best te doen. En het is het verhaal van het fotoboek. Dus dit fotoboek tussen kop en kont. En het was zo, men zegt nu al eens gemakkelijk, dat alles van een leien dakje loopt. Verstaat je dat? Ja, maar ik moet toch eerst weten of wat het verstaat, hè? Ja. Dus, dat mag ik wel verder doen. Dat alles van een leien dakje loopt, maar ik heb ondervonden dat dat niet waar was. Nee. En het was op een schone winterregendag dat ik besliste het fotoboek te maken, zwart-wit, over het leven van de scheepsbouwers. Ik was toch van oordeel dat die mensen toch ook een keer in het zonneke mochten staan. En dat de mensen ook in de omgeving mochten weten op welke manier dat die schepen allemaal werden gemaakt. Dus, op die manier ben ik erom begonnen. En ik gaf die boek, en dat was het eigenaardige, en eigenlijk ook weer niet, als titel tussen kop en kont. En ik had er geen enkele bijbedoeling bij. Hè? Oh, geen enkele. Want de mannen van de zout, ze noemen ze dat bij ons, die noemden de voorsteven van het schip de kop. En het achterschip, dat was de kont. Dus tussen kop en kont. Maar ik had één fout gemaakt. Ik had dat niet meegedeeld aan de politie van Mechelen. Want die hadden een geheim politie opgestuurd naar het rode boekwinkel waar dat het seksboek tussen kop en kont lag tentoongesteld in het uitstalraam. Natuurlijk, als ze zij met dat boek naar dat politiebureau kwamen en ze begonnen erin te kijken, stelden ze terug vast een missing en een vergissing. Maar eigenlijk, ik zou toch de echte reden moeten vertellen waarom dat ik dat fotoboek heb gemaakt. Want je moet toch zijn baas van de scheepsvaartboel niet onderschatten. Hè? Die is wel lang en mager, maar die heeft een nek lekker als een stier. Hè? Ongelooflijk. Maar een zeer verstandig vent, hè? Een bolleken. Hè? En hij had beslist van ik een feest te gaan vieren, hè, voor al zijn elitaire zakenvrienden hè, en ogenpieten. En uiteindelijk moest ik vaststellen hè, dat die man reden had om te feesten. Hij had 150 jaar, chef Kemboel was over 150 jaar, begonnen met een kleine sloep te bouwen. In een kleine kil en de Boel-familie was erin gelukt van die scheepswerf uit te breiden, totdat ze zelf zeer schepen begonnen te bouwen. Maar ik moet wel zeggen, zij bouwden niet, hè? Ah nee, zij lieten niet bouwen. Maar degenen die dat kunnen, uit al de toverhoed toveren, en wat ik zeg, zo'n mannen, hè, die hebben reden om te feesten. Bovendien was de Boel-familie te rijk geworden als de zeer diep. Hè? En dus staken dan jong de stoel nog banken. Hè? Want ze lieten langs de oevers van de Schelde industriële kastelen bouwen. En mijn grootmoeder, die zei altijd: Marke, wie de lang kleed heeft, die laat het lang hangen. Hè? En wie nog een lange kleed heeft, die laat het maar slepen op de grond. Hè? Maar ik moet ook de andere kant van de medaille laten zien. Miel Winters, dat was de man van de scheepswerf. groot en straas, echt een kleerkas. En dat was een klinker van beroep. En dat deed hij niet voor zijn plezier, hè. Maar dat was wel om de broden. En met die zware luchthamers, dan klopte hij die gloeiende nagels plat om zo de uit en de spand samen te klinken dat de water dicht was. Maar dan mokte zo, amai, zo lawaai, dat je potverdomme der oren dul van wierd. En dat was dan ook Miel zijn geschenk. Als zij op pensioen ging, dan was zij zo doof als een otter. En het was ook altijd zo geweest. Als zijn vrouw, verstond je dat? Als zijn vrouw een broek moest kopen, had ze er altijd voor moeten sparen. En ook woonden ze altijd nog in datzelfde uurijske. En men zegt wel een keer, ja, de zon die schijnt voor rijk en arm. En dat is waar. Maar niet elke deen slaapt in de pluimenbedden of tussen de luwelen lakens. En het grootste ongenoegen dat ik had, dat was dat in baas godverdomme ging feesten zongen de mil en zongen die vrutters en zongen die zweters die uiteindelijk zijn rijkdom had de voors gebracht. En hij had beslist, onze baas, van een kleuren luxe boek uit te geven over de scheepswerkboel. En er zouden alle modellen die gebouwd waren gedurende 150 jaar in pronken. Maar dat kunnen we wel pijzen, hè. En dat is een luxe kleurenfotoboek. Dat is toch geen plaats voor vrutters, voor zweters. Dus dat ging niet. Want hij zou dat boek uitdelen voor zijn zakenvrienden op een grote, moderne sectie met al de geparfumeerde dames die er dan ook nog mochten bij zijn. Maar je moet weten, of het is toch best dat je het weet, ik was in die tijd secretaris van de ondernemingsraad. En dat betekende dat ik zowat de belangen moest verdedigen van, ook van de arbeiders, van de mannen die onder het vlak van het schip werkten, de vrutters. Maar dat betekende ook dat ik dicht zat bij de Niesbron. En dat ik zo alles wat hoorde wat er leefde op die scheepswerf. En het was Alex. En dat was een beroepsfotograaf. Ik ben maar een amateur. En die vezelde in mijn oren. Charles weet het al. Wat een boos god flikken. En ik had alleen maar te luisteren en mijn oren open te zetten. Om dan te vloeken dat het krokt. En ik zei, God, Milaar, de vlammeste Jew, dat zal toch niet gebeuren. Ik zal niet maken dat dat anders zal worden. Ik zal een zwart-wit fotoboek maken en ik zal niet laten zien op welke manier dat de schepen worden gebouwd, hoe zwaar dat werk is, hoe dat de mensen niet lopen en werk pakken. Hè. En ik zal tegen die moeders en tegen die vrouwen hè, niet zeggen, de scheepswerf, dat is geen koekjesfabriek. Ja. Maar het is ook zo. Als je een stoute taal, verschoning. Als je een stoute taal spreekt, dan moet je dat ook omzetten, als het kan, in daden. En ik had nog nooit niet gefotografeerd. En ja, ik begon al te cirkelen rond het 50 jaar. Zou ik dan toch misschien een late roeping geworden zijn? Allee, ik was verplicht van enkele fototoestellen te lenen. Maar nu zou ik toch eens willen vragen aan u allemaal die je zit. Stel je nu een ogenblik voor. Je hebt een fototoestel. En je gaat naar een fabriek. En je gaat dan in dat bril. En begint hem maar te fotograferen. Voor die baas. Ofwel voor die directie in een bloot te zetten. Hey, niet gemakkelijk, hè? Hey, goed. Op een maandagochtend Dan begon ik aan de slaak fotografie. Het toestel goed verborgen onder de vest. Trap op, trap af. Raam in, raam uit. En soms kon ik verdoken, fotograferen. Soms kon ik dat open en bloot. En die meestergasten die me aan het werk zagen, die nepen hun ogen dicht. Die hadden niets gezien. Dat worden ze ongeveer gelijk als struisvogels. Dus, de kameraden die reageerden anders. Die hadden al de commentaar en die hadden al de binnenpretje. En die zeggen, hij is weer bezig en wat gaat hij nou weer doen? En hij zal er weer wat van maken. Maar er was ook een sterke bezorgdheid. Dat ze zeggen, nee. Nou gaat het te ver. Hè. Nou smeten ze hem buiten. Hè. Ja, hij zal toch eens tegen de lamp vliegen. Hè. En nu kost het anders. Het was langst de slijkwegels en langs de roddeltelefoons dat het onder een boos zijn oren kwam dat men aan het fotograferen was op zijn werk. En is hij weer. En is hij weer bezig. En die zal toch nooit veranderen. En die volgende toch vierkant niet keer aan alles. In het Vlaams zegt men zijn kloten. Maar ik zal zeggen aan zijn voeten. Dus ik moet toch een beetje deftig zijn, ook als het kan. Dus, maar uiteindelijk zeiden ze, maar waarom zouden dat toch weer al doen? En ze aarzelden ook. En ze waren ook niet zeker, want ze grepen niet in. En dan, na maanden intens fotograferen en met de hulp van twee kameraden, amateurs, fotoliefhebbers, maar ik had de grondslag gelegd voor het boek, want ik had al de opname gemaakt. En we gingen dan vier naar dat kleine volkshuisje. In dat kleine dorpje, daar was Steendorp. En daar werd het fotoboek voorgesteld en er waren veel mensen. Maar onze baas, die organiseerde een groot feest. Ongelooflijk, 150 jaar boel, 150 jaar scheepswerf. En van boven, op de kranen, wapperden de vlaggen en de harmonie van de boel, die speelde de populaire deuntjes. En dan kwamen de madammen, de ingepoeierde madammen. En de snuggere en de dubbelzinnige zakenlieden. En de ogen pitten met een korte poopstaart. En de gehuurde garçons. Die brachten spijzen en drank om al die baken op te proppen. En dan met grote bla bla bla. Werd het fotoboek het luxe kleuren fotoboek voorgesteld. Maar die genodigden, ja, die pakten dat aan. Wat kosten ze ermee doen? Hier of daar in de kast leggen, verloren leggen. Maar het was wel anders. Bij ons in dat kleine volkshuisje. Er waren mensen, mannen en vrouwen. En ze moesten betalen. Voor dat fotoboek. Tussen kop en kont. En ze deden dat graag. Omdat het boek een boek was geworden. En dat ging ongeveer zo. Ai, tante Germain. En dan moet je toch eens komen kijken, zeg. Als zo'n schone fotoboek dat ik nog aan van de zout. En nog zijn Albert is tot te roken. Hè. En ik heb het toch altijd gezegd dat het de beste lasser is van de zout. En Margriet, die was er verzameld, vier kinderen daar. En die legde dat fotoboek dan open. Kinderen hier van boven, op die ogen torenkraan, daar zit die vader als kraanvoerder. En dat is een gevaarlijke job. Hè. Want hij moet allemaal die stukken aan boord brengen en dat is allemaal over die mensen naar de kop. En als er iets gebeurt en er valt iets uit, dan kan het nog goed zijn, dan zal de vorder in de bak steken. En de grootvader Janssens, die zei tot de zijne: bij ons in Temse, daar worden alle schepen gebouwd die varen over heel de wereld, door de stormen heen. En dat is wilde van trots. Maar het kon niet anders. Het fotoboek kwam terecht met de directie. En ze begonnen te kijken in het fotoboek. Oh. Oh. Zo schone foto's. Levensechte foto's. Maar stilaan, ze lezen die teksten. En ze willen geel. En ze willen blauw. Een oorspronkelijke kleur. En zij herleesden die brandende teksten, de boeldirectie. Als je 25 jaar werkt op een scheepswerf, dan is het best dat je op tijd een nieuwe ruggengraat bestelt. Als je jaren zand straalt en verf spuit en last, zorg dan voor een goede reservelongen. En ik had om de waarheid te dienen een dubbel blad, een foto, dubbel blad, van een verlaten kerkhof met allemaal scheef gezakte zerken. En daar had ik een tabel ingeplaatst, zoals hier vandaag ook al is gezegd, van allemaal mensen, kameraden, die op de scheepswerf waren verongelukt. En ieder jaar was er op zijn minst één doden. Gabriel, Frans, Belair, chef, Ramon Vragen, Paulus Camille, enzovoorts. En als ik hoorde dat de boel, de bazen, vloekten en tierden en stonden te stampen in al de brelen, dan was ik gelukkig. Want dan hadden we weer wraak kunnen nemen op al hetgene wat gebeurd was. En ik kon 's nachts dromen van zoete koek en van de zeven geitjes. En mijn grootmoeder zei altijd: Marke, deze mensen met veel talenten en die er niets mee doen. En er zijn er die er weinig hebben en die er wel iets mee doen. Dank u.